Als overnist ben je verantwoordelijk voor het crematieproces van de overledene. En dat begint op het moment dat de overledene wordt gebracht. En ja, dan volgt er een soort procedure totdat de ogen gestart wordt en er daadwerkelijk op de knop gedrukt wordt.
Vroeg of laat worden we geconfronteerd met het onvermijdelijke, de dood. Maar heb je je wel eens afgevraagd wat er daarna gebeurt, achter de schermen van de uitvaartsector? In de podcast ga ik, Brenda Matthijssen, op onderzoek uit. Als wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen bestudeer ik al meer dan 10 jaar hoe mensen omgaan met het levenseinde. In deze serie ga ik op bezoek bij de uitvaartexperts van Nederland. Van ambachtelijke kistenmakers tot toegewijde crematoriummedewerkers. Wat kunnen we van hen leren? De podcast is jouw exclusieve backstage pas naar een wereld die ons allemaal raakt. De meeste mensen in Nederland worden na hun overlijden gecremeerd. Ongeveer 70%. En als nabestaanden komen we dus wel eens in het crematorium om een uitvaart bij te wonen. Maar wat komt er allemaal bij een crematie kijken? En hoe is het om in het crematorium te werken?
Zo. Hoi.
Hallo.
Dag Lennart.
Hallo, goeiedag.
Wij gaan een wandeling maken op crematorium en begraafpark Zuilen.
Oké, ik ben er klaar voor.
Ben je er klaar voor?
Zeker, jij ook?
Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat je me allemaal gaat laten zien vandaag.
Vandaag ben ik bij crematorium Zuilen in Breda, waar communicatiemedewerker Lennart me een rondleiding geeft. Sinds 1978 is het crematorium hier in gebruik en jaarlijks vinden er zo'n 2400 crematies plaats. Dat is een heleboel. Zelf ben ik hier ook al eens geweest, als nabestaande. Maar vandaag neem ik een kijkje achter de schermen. Van aula tot oven.
Hallo Harry.
Hallo.
Ik ga mijn dienst testen.
Oh jee, ja, nou, dat wordt heel spannend. Ja, Harry zit hier dus in de aula vandaag.
Nou ja.
En hij heeft gisteren ook met mij in de muziekkamer gezeten. Dus de muziekkamer is de plek waar de diensten worden klaargezet. Dus hij heeft zijn eigen dienst klaargezet. Dus daarvoor maakt hij nu het grapje van ik ga eens testen.
Om te kijken of alles goed loopt.
Ja, inderdaad.
Terwijl we door het gebouw lopen, komen we aula-medewerker Harry tegen in het Grand Café. Deze condoleansruimte ziet eruit als een bruine kroeg, met een houten bar en grote industriële lampen. In het café vinden tegenwoordig niet alleen koffietafels plaats, of borrels na de dienst, maar ook de uitvaart zelf.
Zie je dat ook echt na corona, dat die kleinere...
Ja, dit is eigenlijk ontstaan in de coronatijd. Het was eerst gewoon een condoleansruimte. Maar omdat toen de groepen niet groter dan 30 personen mochten zijn, hebben we een aantal kleinere ruimtes ingericht als aula. Waardoor het toch lekker knusserig werd. Maar het viel eigenlijk zo goed dat de boeking eigenlijk gewoon door zou blijven gaan. Dus
in die zin heeft dat dan ook echt iets veranderd tussen corona in de uitvaart.
Ja, ja, klopt. En dit is, het is intiem, ongedwongen. Ik heb hier zelf ook de uitvaart van mijn vader, van mijn schoonvader gehad. Ja, die hebben allebei zoiets van bier en bitterballen en het is oké.
Ja, dus. Bier en bitterballen en het is oké. Ja,
ja, ik heb ook gezegd, als ik ooit overlijd, zet mij daar weg. En maak van mijn deksel van mijn kist een borrelplank. En dat iedereen van mijn buik mag komen eten. Dat zou ik geweldig vinden.
Kijk.
Nou. En dan met z'n allen rondomheen, een glas bier, wijntje. En we vieren het leven.
Staat genoteerd.
Wanneer je in het crematorium werkt en er iemand in je eigen familie overlijdt, worden uitvaartprofessionals wel eens gevraagd om de uitvaart te regelen. Sommigen vinden het fijn om dat te kunnen doen, anderen doen het liever niet. Harry vertelt me over het afscheid van zijn eigen vader en schoonvader.
Ik heb dan mijn vader en mijn schoonvader ook allebei in mogen voeren. Ja, de familie vindt dat geweldig. Van, die komen wel binnen zo van, oeps, wat gaat er gebeuren? Maar doordat ik dat verhaal kan vertellen en kan laten zien wat er gebeurt.
Helpt het je ook om dan dat een plek te geven aan de familie?
Ja, zeker. Zeker. Nou, dan was mijn vader al dementerende. Dus we hadden al, ik had zelf al wel redelijk afscheid van hem genomen.
Ja.
Maar ik heb hem wel altijd onder mijn hoede gehad, zeg maar, financieel.
Geholpen, ja.
Dus wat dat betreft, ik mis hem nog steeds niet. Want ik wist gewoon dat hij niet meer wilde. Ja, maar moet ik hem dan missen? Nee. Ja. Ik mis ook de romslomp niet meer. En, ja.
Dus, ja. Maar toch heb je dit voor hem kunnen doen?
Ja, precies. Ja. En ik heb hem dat beloofd, totdat je bij... Ik ga het helemaal regelen totdat je bij mijn moeder is dan ook al gecremeerd. Die staat dan in Geelzel kerk of in een urnengrafje. dat overlijden tot dat je daar staat, ga ik hem regelen.
Om in het crematorium te kunnen werken, hoef je zelf niet per se ervaring te hebben met uitvaarten. Wanneer ik Aula-medewerker Jeanette spreek, vertelt ze me dat ze eigenlijk nog nooit een uitvaart had meegemaakt voordat ze kwam solliciteren. Na een eerdere carrière als stewardess kwam ze bij Zuilen terecht.
Ja, ik heb in mijn privé niet zo heel veel overlijdens meegemaakt. Ik bedoel, ja, mijn opa's en oma's. Maar niet hele heftige dingen. Dus toen ik hier kwam werken, had ik vrijwel nog geen enkel crematorium of uitvaartcentrum van binnen gezien. Ik kwam echt zo'n soort blanco in. En ik vond het ook wel, ja, ik vond het best wel eng. De eerste keer dat ik een dienst moest begeleiden met een open kist, dacht ik echt van, wat gaat hier gebeuren?
Ja?
Ja, en inmiddels is dat normaal.
Wanneer ik Jeanette vraag wat ze het liefste doet in het crematorium, begint ze vol enthousiasme te vertellen over haar rol als aula-medewerker en wat ze daarin kan betekenen voor de families.
Ik zit heel graag in de aula. Ik vind het heel fijn om... Je maakt iedereen maar een heel kort moment mee. Maar om dan te kijken hoe je in dat hele korte moment, die korte voorbereiding, dat de familie er ook bij is, hoe je met hun kunt kijken hoe zo'n uitvaart toch nog betekenisvoller kan worden. Ik heb één keer een familie hier gehad die... We wilden de kleindochter van, ja, opa was overleden. Kleindochter wilde heel graag een stukje muziek spelen voor hem van de Beatles op haar elektronische keyboard.
Ja.
En wij hebben in de aula ook een vleugel staan. Dus toen vroeg ik aan haar, heb jij wel eens op een vleugel gespeeld? Nou, had ze nog niet. Ik zei, zou je dat willen proberen? En dat is dan in de voorbereidingstijd voordat de dienst begint. Dat wilde ze heel graag proberen. Dus er zat een klein meisje achter die vleugel en ze begon te spelen. En de deur naar de gezinskamer stond open en de hele familie was ontroerd omdat ze achter aan die vleugel zat te spelen. En uiteindelijk heeft ze dat liedje voor haar opa op de vleugel gespeeld en niet op haar eigen keyboard. En ik heb toen, mag mijn baas niet weten, maar heel stiekem een opname gemaakt en aan de familie meegegeven. En zo geef je net iets extra's aan zo'n familie. Je maakt het net misschien toch een zachter randje aan de uitvaart, ja, aan het afscheid.
Dat je als crematoriummedewerker iets extra's kan betekenen voor nabestaanden, blijkt ook uit ervaringen van Harry. Hij vertelt het verhaal van een uitvaart van een jongen die hij begeleidde en de bijzondere klik die hij had met zijn ouders.
Nou, je maakt echt heel mooie dingen mee, joh.
Ik was net hier en er was een jongen overleden van 21, plotseling. En ik had die ouders had ik in de muziekkamer. Die kwamen de dienst klaarzetten. Dus die hebben ook helemaal geholpen. We hadden een hele goede, fijne klik. En ik zou smaandags, ze vroegen nog toen aan mij van, hoe ziet die aula eruit? Ik zei, nou, dan lopen we er even naartoe. De aula was vrij hier.
Ja.
En toen was net de rollercoaster van Danny Vera was net uit. En die hadden hun ook in hun PowerPoint zitten in hun dienst. Ik zei tegen die ouders ook, zal ik de foto van Koen alvast op de schermen zetten? Dan kun je die alvast zien. Ik zei, dan schrik je maandag niet meteen zo van, dat komt gelijk binnen. Dus ze stonden met z'n vieren, twee zusjes van Koen en de vader en moeder, in die aula. En ik draai op rollercoaster. Ja. Die moeder begint enorm te huilen. En ik zat zo, oh, dat had ik misschien beter niet kunnen doen, maar ik hoor hier niet. Snap je? Ik zat al in het
hok. Heel privé of...
Ja, ja. Dus het nummer is afgelopen. En een van die dochters die loopt naar de microfoon. En die kijkt mij aan. Meneer Harry, ik vind u zo lief. Oh, en ik zal professioneel blijven. Niet janken. Ik heb gejankt toen ik thuis kwam. Ik heb maandags die dienst mogen doen. En die vader die zou meegaan naar de invoeren en de overruimte. Dus ik had aan hem gevraagd. Zou je het fijn vinden als ik met meega? Hoef je niet alleen. Er zat er wel een collega bij. Ja, dat zou ik heel graag willen. Dus... ik heb die invoer nog met hem gedaan. We hebben hier afscheid genomen. En dat was het. Maar toen, ik wist natuurlijk wel dat op een gegeven moment de as van Koen ook opgehaald zou worden. Dus ik had wel op het dossier laten zetten. Want dat wil ik absoluut doen. En die dag kwam dus ook. En die familie komt binnen. Oh, Harry, daar ben je weer. Wat fijn. Dus het gesprek en de as overgedragen. Die meiden die zaten met die urn te knuffelen. En dat was echt heel mooi. En toen zei die vader van, ik heb een cadeautje voor je. Had je een treetje met Leffe blond?
Ja.
Die is voor jou, want onze Koen, die dronk altijd Leffe blond.
En ik wil dat jij proost op onze Koen. Nou, dat ga ik doen. Dus, en nu elk jaar, het is nu inmiddels 4 jaar geleden. Je hebt natuurlijk de top 2000 rond kerst.
Ja.
En Rollercoaster staat natuurlijk in de top 10. En ik heb elk jaar drink ik een lefje op jullie Koen. Ja. Ja, dat zijn dingen die blijven bij. Dat is zo'n fantastisch iets.
Wanneer je in het crematorium werkt, doet elke uitvaart ertoe. En elke uitvaart moet goed gebeuren. Je kunt namelijk maar 1 keer afscheid nemen.
Ik zeg altijd, hier moet altijd alles doorgaan. Dus onder hoge druk heb je zieken, kijk naar de pandemie. Je kan niet zeggen, nou sorry, dan gaat die uitvaart vandaag niet door. Ja. In andere sectoren kan je je kan bijvoorbeeld een operatiekamer sluiten of een bed sluiten, een opname niet door laten gaan, iemand naar huis sturen. Maar hier kan dat niet. Dus wij werken altijd op hele hoge, eigenlijk op de toppen van ons kunnen met heel veel, elke dag emotie. En dan vind ik het heel bijzonder dat mensen toch kijken als een soort van lijkenpikkers in de uitvaartzorg. Want zo is het echt niet. De mensen die er werken doen dat echt met heel hun hart. En dat waarschijnlijk gezien wordt als duur en veel bedragen. Maar er zit ook heel veel werk achter de diensten die geleverd worden.
Een gevolg van het negatieve imago waar de uitvaartbranche soms mee te maken heeft, is het gebrek aan waardering voor de mensen die er werken. Waar we tijdens de coronaperiode klapten voor het personeel in de zorg, bleef het uitvaartpersoneel buiten zicht.
Waar ik best last van heb gehad, is zeg maar heel de pandemie die we hebben gehad. Hè. En ik kom zelf uit de zorg, dus ik weet hoe hard het werken was. Mm-hmm. En ik heb nog veel vriendinnen in de zorg en het was ook heel hard werken. Maar niemand heeft gezien hoe hard hier mijn mensen en heel de branche heeft gewerkt. Die echt tot midden in de nacht hebben gewerkt om zeg maar de overledenen te cremeren. En er is niemand geweest die heeft gezegd van jeetje, die uitvaartbranche heeft het ook druk. Als je het zei van dat is natuurlijk ook, want er gingen mensen dood. Ja, dat was niet, was in het ziekenhuis, maar wat daarna. Dus er wordt heel erg plat naar de branche gekeken, vind ik.
Je zou een herwaardering willen,
zeker,
een hogere waardering willen van de uitvaart.
Ja, in ieder geval dat het gezien wordt dat ook de mensen die hier werken de waardering krijgen dat ze heel hard werken.
Na de gesprekken met Aula-medewerkers is het nu tijd om naar de oven toe te gaan. Samen met Lennart loop ik over het begraafpark naar Aula de Baronie. Een tweede, kleinere aula waar tevens een ovenruimte is.
Nou Lennart, we hebben net al met een aantal mensen gesproken. Het weer wordt er vandaag niet beter. Het begint goed te regenen.
Excuses.
Ja. Uitvaartweer, zei je.
Ja, klopt. Als je natuurlijk altijd bijvoorbeeld als je op tv of op Netflix een film ziet en er is een begrafenis, dan is het natuurlijk altijd het cliché van zwarte paraplu's rond een graf en regen.
Via de loofgang, een laan met bomen langs graven en een urnentuin, stap ik binnen bij de aula. Hier zitten ook een aantal kantoren, waar Jeannette en Yvette me opnieuw ontvangen. En dit keer met een bijzondere gast.
Een poes.
Dat is de poes.
We hebben haar aangenomen.
Ja, we hebben onze zwerfpoes die hier overdag slaapt en eet.
Nadat ik mijn tas heb weggezet, word ik opgehaald door Gesina. Een van de ovenisten, om de overruimte te bekijken.
Dit is de crematie
waar we de invoer doen van de overledene.
En ik zie hier, ik zie 2 ovens... En wat is dit?
Dit is de invoertafel.
Dus
hier zetten wij de kisten. Die worden hier opgezet.
Ja.
Omdat je natuurlijk op de hoogte... Hè, en dit is de begeleidingsstang. Dus zodra we de invoer gaan doen... we activeren aan de andere kant, kan ik je zo laten zien, de ovens.
Ja.
En dan gaat er dan een knop branden. En dan geeft hij groen licht. Dat betekent dus dat we tot de invoer kunnen overgaan. Dan drukken we daarop. Dan gaat de deur die gaat open.
Ja.
En de invoerstang die begeleidt de kist naar binnen.
Naar binnen.
En dat is ongeveer zo 10 seconden. Komt hij terug, dan sluit de deur en dan gaat het crematieproces beginnen.
Oké.
Okay. Ja.
Dus dat duurt maar 10 seconden?
Ja, kleine 10, 15 seconden zo dat het zichtbaar is.
Vroeger was de ovenruimte een puur technische ruimte, die vaak uit het zicht gehouden werd voor het publiek. Achter een dichte deur of in een kelder. Maar omdat nabestaanden steeds vaker meegaan naar deze ruimte, is hij tegenwoordig haast huiselijk aangekleed. Naast de stalen tafel waar de kist op komt te staan, voordat hij de oven ingaat, zijn er nog andere dingen te zien.
Tegenwoordig hebben we natuurlijk steeds meer de families erbij zijn.
Ja, want ik zie hier ook een schilderij en een bankje. Dus, ja. Dus dit is echt een publieke ruimte.
Ja. Ja, hier mogen ze ook mee naartoe. Maar dat is in deze tijd, vroeger was dat natuurlijk helemaal niet.
En maar dat nu, steeds meer?
Dat is steeds meer, dat mensen toch echt tot het eind toe de dierbaren willen begeleiden.
Daarover spreek ik ook met Freke, die net als Gesine als ovenist werkt op Zuilen.
Nabestaanden gaan steeds vaker mee naar de invoering in de oven. Krijg je dan ook een andere taak of rol als ovenist?
Jazeker. Je doet het nooit alleen. Je doet het altijd met z'n tweeën. Meestal is dat in dit geval bij het crematorium bij ons dan de dagassistent. Mm-hmm. Maar als je van alles, zeg maar, even op die dag. Want je zeker hier zit de aula ernaast. En als er een dienst is afgelopen en mensen gaan mee, dan kom je de aula in. De mensen komen net uit een dienst. Dus die familie die staat jou aan te kijken. Je neemt de kist mee, wel of niet met de familie. Wij hebben er hier in principe hebben afgesproken dat de familie even wacht. Ook al komen ze van buiten af, zodat wij dat we de overledene eerst op de invoertafel zetten. Want anders komen we met die tafel en het maakt nogal lawaai, want je moet die kist overzetten. Ja. En sommige mensen vinden dat vervelend, maar er zijn ook, het is heel veel voelen. Als mensen uit zichzelf al zeggen van we willen graag meelopen. Geen discussies. Dan lopen ze gewoon mee. Maar wat belangrijk is, is dat je alles vertelt. Je moet alles vertellen wat je gaat doen. Mensen uitleggen, de rust ervoor nemen. Ook al denk je van, dat komt alweer een volgende kist aan. Hè? Want je zit natuurlijk ook nog in je gewone werk. We streven, het is eigenlijk een must dat mensen niet merken dat er ook andere dingen gebeuren. Het gaat even om hun moment. En het is ook het allerlaatste moment dat mensen op de een of andere manier fysiek contact nog hebben met de overleden. Het is al sluit van de kist is al zo'n moment. Hè, dat fysiek contact dat je iemand niet meer kan aanraken. Maar als dan die kist ook nog eens verdwijnt, dan is er niks meer.
Het invoeren van de overledene is het laatste moment voor nabestaanden op de dag van de uitvaart. Hier wordt het afscheid definitief. Het is een moment dat vaak veel emoties met zich meebrengt. En dat is voelbaar.
En dat is zeker voelbaar. Absoluut. Dus dat is een andere emoties. Mensen kunnen heel erg geëmotioneerd reageren op het moment dat dat luik opengaat. Dat kan schreeuwen.
Het luik van de oven bedoel je?
Ja, dat kan schreeuwen zijn, dat kan huilen zijn, dat kan boos zijn, dat kan weglopen zijn. Weet je wel, dat is heel divers. Mm-hmm. En daarom vind het heel belangrijk dat je van tevoren uitlegt. Weet je wel, de mensen het gevoel geven van, wil je nog iets weten? Is het helemaal duidelijk?
Of wat gaat gebeuren, bedoel
over
je?
Wat er gaat gebeuren. En daarna, dat laat je gewoon gebeuren. Als mensen schreeuwen of huilen, laat je gewoon gebeuren. En dan is de uitvaartleider er altijd bij. Mm-hmm. Dat is dan zijn of haar taak. Ja, om daar op een gegeven moment een eind aan te maken. Want je kunt een beetje verkeerde woordkeuze. Maar omdat die mensen weer uit die overruimte te halen.
Ja.
Dan is het echt klaar.
Ja.
Wanneer de overledene de oven ingaat, is dat een emotioneel moment. Dat heeft misschien niet alleen te maken met het afscheid zelf, maar ook met de omstandigheden en met het vuur van de crematieoven. Ik vraag me af of je dat vuur eigenlijk ziet en wat je kunt verwachten als nabestaande.
Bij een crematie denk ik zelf meteen aan vuur.
Ja.
Zie je dat bij een crematie?
In principe niet. Je moet een beetje dat woord gebruiken, zeg ik tegen jou. Dat gebruik ik nooit, een pizza oven idee. Mm-hmm. Maar dat zeg ik nooit hoor. We hebben gewoon, de stenen zijn rood.
Ja.
Maar dat is wel een beetje het idee. Je ziet ook die bakstenen. En je ziet, dat is geen vuur. Het is niet een open haard waar je iets opzet of zo. Hè? Maar wat er wel eens gebeurt, is dat of de kist is heel goedkoop. Dus dat er een soort vinyllaag op zit. Of er liggen toch nog bloemen, andere zaken op die kunnen branden. En die ovens zijn natuurlijk aan het eind van de dag wel knetterheet. Dus het kan wel eens zijn en dat leg ik uit aan de mensen. Maar niet dat ze in de branders gaat, zeg maar.
Nee.
Het vuur van de crematieoven is voor sommige mensen een problematisch symbool. Vanuit het christendom liggen de negatieve connotaties voor het oprapen. Denk bijvoorbeeld aan het vagevuur of de hel. Vuur is bovendien iets dat vernietigt, dat om zich heen slaat en dingen afbreekt tot as. Maar vuur kan ook positieve betekenissen hebben. Vuur schept en transformeert. En het kan in verband worden gebracht met warmte, puurheid en zelfs met God of goden. Hoe ambigu ook, voor veel mensen is het aanwezig zijn bij de invoering van de overledene een bijzonder moment. De mensen die meegaan naar de oven zijn meestal de directe nabestaanden, de naaste familieleden en vrienden. Maar de mensen die meegaan zijn niet allemaal volwassen. Ook kinderen komen bij de oven. Freke vertelt erover.
Kinderen, ik vind kinderen die komen ook bij die oven kijken.
Ja.
En ja, ik ben toch wel van het meest transparante. Maar je moet wel niet te technisch worden. Niet te veel technische dingen zeggen.
Wat zeg ik als kinderen bij de oven komen? Wat vragen zij? Wat voor vragen stellen zij dan aan jou als ovenist?
Ja, dat is leuk hoor. Kinderen zijn echt fantastisch. Die doen normaal, zeg maar. Van... Maar waar komt oma dan er dan weer uit? Hoe lang het duurt, dat is natuurlijk een hele die wordt eigenlijk ook altijd gesteld. Hoe gaat dat dan? Dat jullie uiteindelijk het ruimen. Dus hoe gaat dat? Komt dat dan weer uiteindelijk in Urum terecht?
En wat doen die vragen dan? Ook met het gezelschap dat erbij is?
Nou, dat is altijd. Mijn ervaring is dat dat altijd positief is. Ik praat wel dan tegen. Ik richt me tot kinderen. Ik ben wel voorzichtig in wat ik zeg. Want dan vraag ik wel aan de. Van, is er al jullie al iets uitgelegd over de oven? Dan weet ik ook hoe die familie er een beetje in staat. Ja. Als ze helemaal niks hebben gezegd, dan hou ik het heel beperkt. Maar als altijd wel iemand die dan zegt: nee, we hebben alles verteld. Weet je wel? En dan kan ik daar iets dieper op ingaan. Want ja, ik denk dat het voor een kind dan alleen maar makkelijker maakt. Want er zijn ook families die kinderen op de gang laten staan. Ik heb een ouder gehad, een jongetje gehad, waarvan zijn moeder in die kist lag. Ja, er is niks tegen gezegd. Die staat op de gang en die kist wordt ingeschoven. En die begint natuurlijk kaart om zijn moeder te gillen. Want nou was zijn moeder echt weg.
Ja.
Nou, dat vind ik niet nodig.
Kun je dan iets doen?
Nee. Je moet toch wel, als ouders iets niet willen, dan zit die uitvraag. Als ovenist kun je dan niks doen.
Wanneer de kist wordt ingevoerd, is de uitvaart voor de familie afgelopen. Maar voor de crematoriummedewerkers vindt er nog een heel proces plaats achter de schermen. Samen met de ovenist help ik naar de achterkant van de oven. De kant die je als nabestaande meestal niet ziet.
Dit is de voorkant, zou je kunnen zeggen?
Ja, dit is de voorkant. En we hebben dan nog natuurlijk de achterkant. En daar regelen we invoeren. Daar zien we ook, daar kunnen we kijken hoe ver de crematies zijn. Daar is dan de techniek, zeg maar, een stuk.
Zullen we daar even lopen?
Kijken? Tuurlijk, ja? Lopen mee.
Er is hier meer lawaai en ik zie allerlei knoppen en schermen. Hierop kun je volgen hoe ver het crematieproces al gevorderd is.
Ik zie dus het ovengedeelte, hè? Dat is de onderbrander, bovenbrander.
950 graden.
Ja. Je ziet dus dat er dan een kist in staat.
Op de afbeelding, hè?
Op de afbeelding, ja. En dan hier kunnen wij, zeg maar, door het gaatje kunnen wij kijken hoe ver het is.
Doe je dat ook? Op die manier monitor je het zo?
Ja, want je moet wel weten dat het echt helemaal klaar is. Want je kan wel zeggen, ja, een anderhalf uur duurt een crematie, maar dat is niet altijd. We hebben crematies die kunnen 2 uur duren. We hebben crematies soms een uur. Ja. Dat is echt zo verschillend. Kijk, en naarmate mensen ouder worden, dan worden de botten die worden brozer. Ja, dus dat is een heel vaak, zeker als je 80 plus erboven gaat, zijn ze natuurlijk vaak hele fragiele mensen.
En dan gaat het sneller.
En dan gaat het vaak, is de crematie sneller.
Ja. En dus de crematie vindt plaats in de oven.
Ja.
Op een gegeven moment is dat proces klaar.
Ja, dan stoppen we de crematie. Dus dan kan ik gewoon op stop crematie doen.
Ja.
Dan zie je dan op een gegeven moment het beeld van de kist die zak naar beneden. Dus dan weet je, dan kunnen we de oven gaan openen. Nou, dan maken we de oven schoon. En dan komt die hier in een aspan.
Juist.
Die laten we koelen, zodat we het verder kunnen verwerken.
Ja.
Nou, het eerste, als we die eruit halen, is wat we doen, is crematiesteen eruit halen. Ja, want dat is de identificatie en die blijft heel daar bij de as.
Ja.
Dan halen we de metaal, gaan we eruit halen. Nou ja, en dan gaan we het vermalen.
Juist.
Na de crematie worden de resten verzameld in een aspan, een soort metalen bak. En hier wordt als eerste de crematiesteen uitgehaald. Een klein, vuurvast steentje met een nummer dat dient ter identificatie van de overledene. Zo weten we zeker van wie de resten zijn. Nadat ook metalen verwijderd zijn, zoals vullingen of protheses, worden de resten gecremuleerd. Ze worden vermalen tot as.
Waarom vermalen we de as?
Ik denk dat... ik weet het eigenlijk niet waarom we het doen. Ja, het is anders ook niet mogelijk om het in de asbus te krijgen. En dan is het nog geen as. Dan is het nog een stoffelijk rest. Dan zie je nog een bot of je ziet nog een stuk schedel. Of iedereen is uiteindelijk dan daarna weer helemaal gelijk. Je ziet dan geen onderscheid meer in wat is geweest.
Ja.
Alleen de hoeveelheid kan nog wat variëren.
Na het hele proces blijft er zo'n 2,5 tot 3 kilo as over, afhankelijk van hoe lang je bent en hoe broos je botten zijn. Die as komt terecht in een asbus die minimaal een maand bewaard blijft in het crematorium. Nederland is het enige land ter wereld waar zo'n maand wachttijd bestaat. In Engeland wordt de as vaak dezelfde of de volgende dag al meegegeven en in België vindt de crematie zelfs al plaats voor de uitvaartdienst. Niet de kist, maar de urn is dan aanwezig bij het afscheid. Samen met Gesina loop ik naar de asopslagruimte.
Er zijn allemaal overleden.
En hier staan dus heel veel asbussen en die houden jullie voor een maand.
Sowieso een maand, maar sommige staan natuurlijk heel lang.
De ruimte ziet eruit alsof je in een oud, goed georganiseerd postkantoor staat. Rijen metalen boksen borgen de as van de overledene. In sommige crematoria waan je je haast in een bouwmarkt, waar ronde asbussen de schappen vullen alsof het verfblikken zijn. Elke bus is voorzien van een nummer.
Ja, dat is net wanneer komt de familie samen.
Staan ze hier voor onbeperkte tijd?
Nou, na een half jaar mogen je nog een half jaar staan. En als ze na een half jaar, dan komen er kosten aan verbonden. Maar ze worden wel altijd ingelicht van je half jaar verloopt. En dan is soms na 4 weken heb je echt wel mensen die willen ze gelijk ophalen. Hoor.
Ja?
Ja, soms vinden mensen het best wel 4 weken lang. Maar ja, het is natuurlijk wettelijk beschreven.
Ja.
Als de maand wachttijd verstreken is, mag je als nabestaande de as ophalen om een bestemming te geven. Wat er dan met de as gebeurt, is aan mensen zelf. Soms wordt de as verstrooid op een strooiveld of op een andere speciale plek. Voor het verstrooien is formeel wel toestemming nodig van de eigenaar van het land. Als verstrooien niet de voorkeur heeft, kun je ervoor kiezen om de as te begraven of bij te zetten in een urnengraf, waardoor je een gedenkplek op een begraafplaats hebt. Een andere optie is om de as mee naar huis te nemen, bijvoorbeeld om op de schouw te plaatsen. Zo blijft de overledene nog een tijdje dichtbij.
Nou, Lennart, ik heb echt inmiddels met heel veel mensen mogen spreken. Zoveel indruk, ik weet even niet wat ik ervan moet zeggen.
Veel verhalen, hè?
Veel verhalen, ja. Een dag vol verhalen, dat was het absoluut.
Mooie verhalen.
Na een dag in het crematorium merk ik dat ik zelf een beetje sprakeloos ben. De gesprekken maken diepe indruk. Wat me vooral opvalt, is de betrokkenheid van de mensen die hier werken. Crematie is niet alleen een technisch, maar ook een ritueel en emotioneel proces. En de medewerkers proberen dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen voor de betrokkenen. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je zelf eens een kijkje nemen bij het crematorium? Dat kan zeker. Neem contact op met een crematorium bij jou in de buurt of plan een bezoek tijdens een open dag. In de volgende aflevering ga ik op bezoek bij een aantal begrafenisondernemers om te spreken over de doe-het-zelf-uitvaart. Steeds vaker zijn mensen actief betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van de uitvaart. Waarom vinden mensen dat belangrijk? En hoe helpt het hen in het omgaan met verlies? Dat hoor je in de volgende aflevering. We zijn aan het einde van de aflevering gekomen. Tijd om de podcast te sluiten.